Zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 69, daarvan het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast dergenen die alziende God u smaden. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid overladen. Het vierde vers van Psalm 69. Wij doen vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 2 vers 7. Psalm 2 vers 7 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 26, de eerste 13 versen. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gevraagd. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Tot zover bidden wij de Heer om zijn zegen. Op deze avond, Heer, vergunt u het ons om samen te komen rondom uw geopend woord en eeuwig blijvend getuigenis, waarvan de dichter van Psalm 19 heeft gezegd dat eeuwig zeker is en slechten eenvoudigen wijsheid leert. Mogen we op deze avond zo aan uw voeten zitten, zoals eens Maria gezeten heeft aan uw voeten en onderwijs ontving uit uw mond. Dat we ook zo onderwijs mogen ontvangen bij u vandaan. En dat zittend aan uw voeten, in alle rust, in alle stilte, en met een geopend hart door u bewerkt, zou dat een voorrecht zijn, Heer, op deze avond, als dat zo zijn mag. Stilte geschonken in het hart, om te mogen horen wat u tot de gemeente, maar ook wat u tot elk gemeentelid te zeggen heeft. En dan heeft u meerdere vormen van zegen. De een heeft de ene zegen nodig en de andere een andere. Als het gaat om de omstandigheden waarin we leven en de zielsgesteldheid waarin we ons bevinden. Maar wat we ook nodig hebben, dat het bij u vandaan zal komen. En dat het zal beklijven in ons hart. En dat het niet het ene oor in en het andere uit zal gaan, maar dat het neerwaarts wortel zal schieten en opwaarts vruchten zal voortbrengen overeenkomstig uw woord. En wilt u dat doen in de levens van oudere mensen, van onze jonge mensen en van alles wat ertussen zit, zonder dat wij daar aanspraak op kunnen maken, zonder dat wij kunnen zeggen dat hebben we verdiend, maar dat u het uit genade zou schenken tot eer van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot onderwijs van wat uw hand heeft gewerkt. U heeft ons bewaard en gespaard, Heer. Vanochtend een dienst gehad uit uw hand en vanavond opnieuw een dienst te mogen ontvangen uit uw hand. En op dit moment, als het gaat om de omstandigheden, dan is er sprake van rust. Geen politieagent of politiecordon voor de deur. Niemand die ons tegenhield of tegenhoudt om hier binnen te komen. We zijn er. Of mensen die met ons verbonden zijn door middel van de media. Er mag in dat opzicht rust zijn. In tegenstelling tot zoveel andere mensen die in onrustige omstandigheden verkeren. Dus het gaat om mensen die niet meer naar een kerk durven te gaan, die zich buiten niet meer durven te vertonen. Dus het gaat om mensen die gevangen zitten. En trouwens, als het gaat om mensen die zich niet buiten durven te vertonen, dat kan wezen vanwege terroristische aanslagen. Of zoals we ook in de achterliggende week hebben gelezen, in Amerika opnieuw, een schietincident en hoe vaak heeft dat al niet plaatsgevonden. En het brengt angst in de levens van mensen, ook van jonge mensen. Maar ook uw vervolgde kerk, verdrukt, vervolgd, omwille van uw naam. Zij kunnen veel al niet samenkomen of het moet in het geheim zijn. En anders dan is het zelfs zo dat als er iets van uw woord aanwezig mag zijn in de woning, dan wordt het vaak verborgen achter een plint of op een andere manier. Gedeeltes vanuit uw woord opgeslagen in de gedachten of in de muren van de gevangenis, waar iets geschreven staat vanuit uw getuigenis. Wat leven wij in dat opzicht bevoorrecht? Er zijn veel klachten in ons vaderland, in de maatschappij, in de kerk, daartegenover laat u ons nog zo ontzaggelijk veel. En dan geef, Heer, dat het alles mag meewerken ten goede. En dan heeft u achtergezet in Romeinen 8, dat alle dingen meewerken ten goede, degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Maar we vragen ook of u geven wil dat het mag meewerken ten goede in de levens van hen die zich afvragen, ben ik geroepen? Ben ik naar het voornemen van God geroepen? Is de zaligheid wel voor mij? Zou de Heer mij wel op het oog hebben? Geef alsjeblieft, Heer, dat u juist in deze lijdensweken, dat u zich zult openbaren als die God die in Christus uw armen wijd uitgebreid hebt, niet naar beste mensen, niet naar mensen die het verdienen, maar juist naar mensen die het niet verdienen, naar slechte mensen. En dan wordt dat slecht zijn nogal eens vergeestelijkt. Maar we kunnen hier in de kerk zitten vanavond, of we kunnen met de gemeente verbonden zijn, en dat we dat slecht zijn aan den lijve ondervinden. En dan fysiek, mentaal, wat er allemaal door ons heen gaat. En misschien wel iemand die zegt, je moest eens weten wat er allemaal in mijn leven gepasseerd is, of in wat voor omstandigheden dat ik mij bevind, zondige omstandigheden. Dat u wilt binnentreden, Heer, in de levens van zulke mensen. Dat heeft u dat getoond aan het einde van uw leven. Dat u bad voor Romeinse soldaten, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Mensen die als hoer hun lichaam verkochten, als tollenaar niet goed bekend stonden, godsdienstige mensen die om hen heen liepen. Maar u at met hen, u zat met hen aan één tafel. En u heeft hun zonden in goed gepraat. U heeft wel tegen ze gezegd, je moet bij mij wezen. Dus hoe slecht iemand ook is, Paulus zal laten zeggen, mij de voornaamste van de zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Er is geen hopeloos geval voor u, ook vanavond niet. Niemand te lang gezondigd en niemand te zwaar gezondigd of te veel. Of er is hoop bij u vandaan. Werkt u het uit, Heer? Dan zou u in dat opzicht ook bevrijding willen schenken. Voor mensen die leven in de engte en in de benauwdheid. En als we geen last hebben van onze zonden, wilt u daar zorg voor dragen door uw Heilige Geest, van wie u zelf hebt gezegd, o Heer Jezus, die Geest als hij gekomen zal zijn, hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de Geest der uitbranding en des oordeels. Zou u zo uw voetstappen ook willen zetten, dat waar u niet over de zonde heen loopt, dat wij het ook niet zouden doen, maar de ernst ervan zouden beseffen, om tegen die achtergrond ook te beseffen hoe noodzakelijk het is om die borg te hebben. En dat de rechtvaardiging van de goddelozen een werkelijkheid is, waar we nooit omheen zullen kunnen. En waar u niet omheen gaat. En die wonderlijke ruil die plaatsgevonden heeft. Ik voor u, zegt u tegen uw discipelen, ik voor u, dan gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zet zo uw voetstappen vanavond in ons midden. En wil zo onder ons wandelen, tot eer van uw naam. Mogen we de gemeente zo hartelijk bevelen aan u, Heren. In al de persoonlijke omstandigheden. Vanochtend is er voorbeden gedaan, specifiek. We vragen u, Heren, of u gedenken wilt aan zieke mensen. En of dat nu lichamelijk is of psychisch. Of mensen die in eenzaamheid verkeren. Die straks naar huis toe gaan, niemand die op ze wacht. En alleen de reis naar huis makend, wilt u sterken en ondersteunen. Mensen die te kampen hebben met zorgen op het werk, of jonge mensen die zorgen hebben op school. Het gaat misschien allemaal niet zo zoals we graag zouden hebben, zoals we graag zouden zien. Wilt u kracht geven, Heer, en dat u de kruisen ook zou heiligen aan het hart. Dat u gedenken ook aan mensen die in de relationele sfeer problemen hebben. En of dat nu in een huwelijk is, of in familieverband, of in vriendenkringen, zou u als de vredevorst oplossingen willen schenken, daar waar het misschien wel onmogelijk lijkt om tot een oplossing te komen? Dat verborgen kruis dat we met ons meedragen, waar niemand van op de hoogte is. U aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat we het in uw handen zouden geven. Schenk de genade, Heere, om het kwijt te mogen raken aan u. En dat we niet van onze knieën zouden opstaan en opnieuw dat pak weer met ons mee zouden dragen, maar dat we het bij u mochten laten. Neemt u het van ons over. En mogen we tegelijkertijd ook vragen of er iemand mag zijn met wie dat we onze zorgen en noden, ook als ze verborgen zijn voor anderen, een betrouwbaar iemand, dat we die zouden mogen delen, deelgenoot mochten maken, zodat waar één lid leidt, een ander lid meeleidt, mee de diepte ingaat, en mee zucht en mee vraagt en mee bidt. Heere, ontferm u zo. We vragen voor de kinderen vanavond. Fijn dat ze er zijn en ook fijn dat er jonge mensen zijn. Dat geldt voor elke leeftijdscategorie, maar zeker ook voor de jeugd, waar ontzettend getrokken wordt, ook aan het jonge hart. Wilt u ze leiden, Heere, ook in hun jonge levens. Laat uw dienst, dat uw dienst geen nare dienst is, maar een liefdedienst waar nog nooit een van uw kinderen ooit verdriet van heeft gehad. Wilt u gedachtig zijn ook aan de broeders van het bestuur, neem ze in uw hoede en voor uw rekening. Huisbezoeken die gedaan mogen worden. Al zoveel jaren hier in Haastrecht de evangelisatie er mag zijn en tot op de dag van vandaag. Zegen al het werk, Heer, door al die jaren heen tot op de dag van vandaag. En ook de mentor, dominee Liefting, geef ook hem alles wat hij nodig heeft. En ga ook hem voor met uw heiligt. We vragen of u gedenken wilt aan alle die een taak mogen hebben in de gemeente. Gedenk aan de mensen in de maatschappij, rondom ons heen, dichtbij, ver weg, alle onrust die er is, ook in het politiek bestel. Gedenk alle die ons hebben te regeren en te besturen, dat u zorg dragen voor het vorstenhuis, onze vorst en vorstin en hun kinderen. Geef dat het mag gelden ook voor hen, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Gedenk u, Heere, aan alle onrust in de wereld buiten de grenzen van ons land. We denken ook aan Rusland, ook aan de onrust die er gekomen is vanwege de activist die zo onverwachts gestorven is, Navalny. Wilt u zijn weduwe gedenken en degene die hem lief en dierbaar waren zijn. Gedenk ook hen, gedenk ook aan die oorlog, Heere, Rusland, Oekraïne. Gedenk uw volk Israël en de Palestijnse mensen, degene die in het bijzonder christen zijn en die tot de Palestijnen behoren. Wilt u zorg dragen in alle opzichten en u weet beter hoe dat het moet dan dat wij het weten. Geef vanavond ook alles wat we nodig hebben. Ook in spreken. Schenk uw geest, Heere, doorwaar deze hof. Dat het niet onze woorden zijn, maar uw woorden. Dat we die we alleen maar zouden hoeven na te spreken. En aan het einde van deze dienst, dan spreken en luisteren zouden mogen zeggen. Het was goed om in de kerk geweest te zijn. Het was goed om met de gemeente verbonden te zijn geweest. De Heere was in het midden. Gedenk u alle die een taak hebben, om Jezus wil uit genade. Amen. Wat betreft de diensten voor komende zondag, zondag 25 februari, om 10:00 hoeft voor te gaan, proponent J.G. Blok uit Randwijk, en om 6:30 dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. De collecten vandaag zijn bestemd in de eerste plaats voor het onderhoudsfonds en in de tweede plaats voor de plaatselijke gemeente en voor de genoemde data geld. Zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen samen op Psalm 56, de versen 2 en 4. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En het vierde vers, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Wat er volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 56. gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanavond het woord van God. Naar aanleiding van het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Matteüs 26, de versen 6 tot en met 13. Matteüs 26, de versen 6 tot en met 13, waarvan ik u nog voorlees het 12e vers. Dus de versen 6 tot en met 13 vormt de stof van de overdenking. En het 12e vers lees ik u nog een keer voor. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Tot zover. Liefde tot Jezus, dat schrijven we onder de woorden van deze tekst. Liefde tot Jezus. In de eerste plaats getoonde liefde. In de tweede plaats geminachte liefde. En in de derde plaats aanvaarde liefde. Dus liefde tot Jezus, getoonde liefde door een vrouw. In de tweede plaats geminachte liefde door discipelen. En in de derde plaats aanvaarde liefde door de Heer Jezus. Gemeente, we leven in de lijdenstijd. En een zeker dichter zingt: leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken mijn gedachten. Wie zou ooit onder woorden kunnen brengen wat het lijden van de Heer Jezus betekent. En betekent heeft ook voor hemzelf. Het is niet onder woorden te brengen. En wij kunnen daar ten diepste ons daar ook geen voorstelling van maken. Wat het lijden voor de Heer Jezus heeft betekend. De catechismus zegt in zondag 15 dat de Heer Jezus zijn hele leven heeft geleden. Vanaf het begin af aan. En in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Vanavond, het gedeelte dat we samen overdenken, komt ook iets openbaar van het lijdensevangelie van de Heer Jezus. In het bijzonder aan het einde van zijn leven. Straks zal het ultieme komen dat hij verlaten zal worden door zijn eigen vader. En dat de deur van de hemel hermetisch gesloten is. En dat er geen enkele arm is die hem ondersteunt. En dat er geen enkel woord tot hem gesproken wordt waar die kracht uitputten kan. Waar hij zal uitroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar het lijden komt ook openbaar in het gedeelte dat wij vanavond hebben gelezen. En dat lijden, dat komt van de kant van vijanden. Maar dat lijden is er tevens van de kant van zijn vrienden. Als het gaat om de kant van vijanden, we hebben dat niet als tekstwoorden gelezen, maar wel als schriftlezing. Dat geeft de Heer Jezus weer in die eerste 5 versen. En dan is het heel opmerkelijk dat de Heer Jezus heel stellende wijs spreekt. Hij gaat zijn discipelen onderwijzen. En hij zegt tegen zijn discipelen: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dus de Heer Jezus zegt dat heel stellig. Er is geen zweem van twijfel. Hij weet: dit gaat gebeuren. Dit is van eeuwigheid ook bepaald dat dit zal gaan gebeuren. En het staat in de schriften van het Oude Testament. De leidende knecht des Heren, de zaligmaker, de Heer Jezus, hij zal zichzelf geven tot een rantsoen voor velen. En Jezus weet: nu is het moment aangebroken. Als het gaat om mensen die vijanden zijn en zich als vijanden openbaren, voor hen ligt het allemaal nog niet zo vast. Zij hopen het wel en ze doen alle uiterste mogelijkheden, ze doen hun uiterste best. Maar het is voor hen een zoeken. Het zal gebeuren. Maar zij hebben een vergadering ervoor nodig. Vers 3. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Dus de vijanden, ze rukken of ze komen samen, vergadering belegd, 1 agendapunt. Hoe kunnen we Jezus gevangen nemen en wat kunnen we vinden om hem te doden? En als de meisjes en jongens vanavond meepreken en meeluisteren, en fijn dat er zoveel meisjes en jongens vanavond zijn in ons midden, als je meeluistert en meepreekt, dan voel jij wel aan dat dat voor de Heer Jezus ontzettend pijnlijk geweest is. Dat er mensen zijn die vijand geweest zijn van hem. En die gezegd hebben van, ik wil niets van hem weten. Vijand van de Heer Jezus. Niet zalig willen worden, maar hem het liefst de dood injagen. En daar zelfs een vergadering voor over hebben. Nou, dat is voor de Heer Jezus ook een hele pijnlijke gebeurtenis geweest. Maar weet je wat net zo misschien wel pijnlijker is geweest als het gaat om relaties? Als je gehaat wordt door mensen die kwalijk gezind zijn, dat doet pijn. Dat is vandaag nog zo. Maar als vrienden je pijn doen, dat is nog pijnlijker dan dat vijanden je pijn proberen te doen. En vanavond blijkt dat de vrienden van de Heer Jezus, de discipelen, dat ze hem pijn hebben gedaan. Dat ze mee hebben gedaan om zijn lijdensbeker te vullen. En je ziet dat meermalen in de Bijbel. Dat de discipelen de lijdensbeker van de Heer Jezus hebben gevuld. Zeker ook aan het einde van zijn leven op deze aarde. Ze hebben ertoe bijgedragen. En de voorbeelden zouden te noemen zijn. We houden het vanavond hierbij, bij deze geschiedenis. Jezus ervaart pijn door zijn vrienden die hem eigenlijk op het hart trappen, die eigenlijk niet eens begrijpen waar dat hij mee bezig is als het gaat om zijn werk. En te midden van die pijn krijgt de Heer Jezus ook een hartsterking. En met een hartsterking bedoel ik, wordt hij versterkt doordat er mensen zijn die het onderwijs dat hij gegeven heeft blijkbaar hebben ontvangen en dat onderwijs in hun hart is gedaald. En dat als iets ervaren wordt door de zaligmaker, als wat groot, dat dit ook mocht gebeuren. En zo komen wij bij ons tekstgedeelte. De Heer Jezus is uitgenodigd bij een man die genoemd wordt Simon de Melaatse. Hij woont in Betanië. En als ik aan de kinderen zou vragen vanavond, waar ligt Betanië, dan weet je dat misschien wel, vlakbij Jeruzalem. Het zal niet lang meer duren of het Pascha zal plaatsvinden. Daar heeft de Heer Jezus ook meermalen, er is de Heer Jezus ook meermalen bij geweest, bij het Pascha in Jeruzalem, al vanaf zijn 12e jaar, en hij is nu 33 jaar, dus vele malen de reis gemaakt naar Jeruzalem toe, om het Pascha bij te wonen. Alleen dit keer zal het een heel bijzonder Pascha zijn. Want bij het Pascha wordt er een lam geslacht. Nu is hij het lam dat of een lam, lammeren geslacht. Zoveel zelfs dat de ongewijde schrijvers zeggen, de ongewijde verklaarders zeggen dat er soms zoveel bloed vloeide bij die grote feesten waaronder het Pascha, dat de priesters soms tot hun enkels in het bloed stonden. Het was non-stop aan één stuk door, was het vloeien van bloed. En dat bloed wees heen naar het bloed van de zaligmaker die eens zou komen en die zijn bloed zou geven. Wel nu, de Heer Jezus die is op weg naar Jeruzalem om het laatste Pascha mee te maken. Maar hij zal het paaslam zijn. En hij zal zijn bloed geven. En op reis naar Jeruzalem komt hij bij een gehuchtje vlak bij Jeruzalem liggend. En dat gehuchtje dat is Betanië. Kijk nog een keer naar de meisjes en jongens. Want in dat gehuchtje daar woonden een paar mensen. En die mensen die hadden de Heer Jezus hartelijk lief. Die hielden van de Heer Jezus. Zou jij vanavond kunnen opnoemen over welke mensen dat ik het heb, die in dat gehuchtje woonden? Misschien is er wel iemand die zegt van, ik weet het. Dat is Martha, Maria en Lazarus. Die drie woonden in dat gehuchtje, in Betanië. Zij hadden de Heere hartelijk lief. Maar er was blijkbaar nog een persoon die de Heer Jezus hartelijk lief had. In datzelfde gehuchtje. En hij heet Simon de Melaatse. Simon de Melaatse heeft een maaltijd aangericht. Jezus komt langs, Jezus komt binnen, uitgenodigd. En Simon de Melaatse wil de Heer Jezus graag aan tafel hebben, samen met zijn discipelen. Wie zitten er aan tafel? Nou, Jezus en de discipelen. Of anders gezegd, ze liggen aan tafel. Zo was dat in die tijd gebruikelijk. Ze liggen aan tafel. Maar als je evangelie met evangelie vergelijkt, blijkt dat er nog meer personen aanwezig waren in die kamer, waar dat de maaltijd gehouden wordt, en dat er nog één persoon aan ligt aan die tafel om deel te nemen aan die maaltijd. En die persoon, dat is Lazarus, die in datzelfde gehuchtje woont. Dat staat in Johannes 12. Nou is het opmerkelijk, hè? En dat mag onze aandacht wel hebben. Johannes 11 wordt ook gesproken over Lazarus. Dan blijkt dat Lazarus gestorven is. En de mensen die rouwen. En Jezus komt eraan als Lazarus gestorven is. En hij ziet daar die rouwende massa, die verdrietige massa. En Maria en Martha zeggen allebei, was u er nou maar eerder geweest, dan was dit allemaal niet gebeurd. En Jezus houdt ook. Jezus is een persoon met emoties, om zo te zeggen. Het is niet een onbewogen iemand, maar het is een persoon met een hoofdletter P met emoties. Jezus huilt vanwege de zonde. En Jezus huilt vanwege de gevolgen van de zonde. En Jezus zegt met macht en majesteit, we kennen de geschiedenis, Lazarus, kom uit. Kom naar buiten. Kom uit het graf. En er is gestommel in dat graf en Lazarus komt naar buiten. Lazarus levend gemaakt. Niet schijndood geweest. Niet zou die misschien in coma hebben gelegen, verkeerde diagnose. Lazarus was gestorven en Jezus heeft hem levend gemaakt. En diezelfde Lazarus, het hoofdstuk daarna, Johannes 12, blijkt ook aan tafel te zitten bij Simon de Melaatse. Het is, om zo te zeggen, de tafel van het wonder. Want Lazarus is aanwezig. Het gebeurt in het huis van Simon de Melaatse. Die maaltijd, Simon de Melaatse. Enig idee waarom dat die man zo genoemd zou worden? Naar alle waarschijnlijkheid, omdat er meerdere waren die Simon heten. En om onderscheid te maken, zoals we vandaag soms ook, en vroeger zeker, maar vandaag ook nog, dat er bijnamen zijn, dat deze Simon ernstig ziek is geweest, heeft de Melaatsheid gehad, en de Melaatse, als iemand Melaatse was, dan kon hij, in 9 van de 10 gevallen kon hij niet genezen worden. Het was een vreselijke ziekte. En de enige die echt genezen kon, dat was de Heer Jezus. En die haalde de kwaal dan ook werkelijk totaal weg. Verschillende voorbeelden vanuit de schrift kennen wij. Deze Simon, die heeft ook die afschuwelijke ziekte met zich meegedragen. En blijkbaar is de Heer Jezus zijn leven binnengekomen en heeft hem genezen van die afschuwelijke ziekte, van die besmettelijke ziekte, waarbij iemand moest roepen, onrein, onrein. En iemand uit het maatschappelijk bestel moest gaan en zijn tijd moest doorbrengen in de woestijn. Nou, deze man is genezen geworden. Jezus is zijn leven binnengekomen. En wellicht dat de Heer deze ziekte ook gebruikt heeft om Simon de Melaatse te trekken naar zich toe. Ik zeg wellicht, het staat er niet. Eén ding is duidelijk. Simon de Melaatse. Simon, over welke Simon heb je het? Nou, je weet het wel, die man die zo ziek geweest is. Simon de Melaatse, in onderscheiding tot zoveel anderen. Simon de Melaatse heeft de Heer Jezus hartelijk lief gekregen. En zo wordt er een maaltijd bereid voor de Heer Jezus en voor zijn discipelen en Lazarus is er ook bij. Nou dan de discipelen rondom de tafel, daar valt ook nog wel het een en ander van te zeggen. Kortom, het is de tafel van het wonder. Dat de Heer Jezus getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat de Heer Jezus wonderen heeft gedaan, een dode opwekking, Die man die zit aan tafel. Iemand die een ernstige ziekte heeft gehad, door de medici afgeschreven. Hij zit aan tafel. Kortom, het kan niet op. Er is er één die dient. Eén die de gerechten op tafel zet. Tijdens die maaltijd. Dat staat ook in Johannes 12. Nou, zit Lazarus aan tafel, dan is de puzzel niet moeilijk. Martha is degene die dient. Zo kennen we Martha. Martha die al eens een keertje boos geworden is op de Heer Jezus en op haar zus. Maria doet niks, die zit maar aan de voeten van de Heer Jezus. En ze laat mij alleen dienen. Er moeten toch bedden opgemaakt worden in verband met uw komst bij ons thuis. En ik moet allemaal in mijn eentje doen. En er moeten maaltijden bereid worden. Waarom zegt u er niks van? Martha is bezig met dienen, ook hier. En de schrift zegt daar niks verkeerds van. Hier zeker niet. En Martha, de dienstmaagd. Er komt een vrouw binnen. Die vrouw die overziet de menigte die daar ligt aan tafel terwijl er gegeten wordt. En haar blik blijft op één persoon rusten. En dat is de Heer Jezus. Ze gaat naar hem toe. Ze heeft een flesje bij zich. En ze breekt dat flesje, daar breekt ze de hals van af. Het is een aarden flesje. En de inhoud van dat flesje giet ze helemaal leeg over het hoofd van de Heer Jezus. En er blijft niet één druppel van dat flesje achter. Alles schiet ze eruit. Het flesje helemaal leeg. Dat is van belang om dat te onderstrepen. Flesje helemaal leeg. Niet één druppel blijft erachter. Alles is voor de Heer Jezus. Wie is deze persoon? Lazarus, Martha, Maria. Die wordt ook genoemd zo in Johannes 12. Maria. Maria is binnengekomen en ze heeft gekeken waar ligt de Heer Jezus. En ze heeft hem gezien en ze is naar hem toegelopen. En ze heeft dat flesje met olie, zalf, helemaal leeggegoten over zijn hoofd. Wie is die Maria? Zoals gezegd, zittend aan de voeten van Jezus. Zo kennen we Maria. Maria die er smaak in had als de Heer Jezus kwam. Geen luie vrouw geweest. Heeft ongetwijfeld haar zus geholpen. Maar als Jezus kwam, dan dacht ze, dit is een uitgelezen mogelijkheid om onderwijs van hem te ontvangen. En dan zat ze aan zijn voeten en ze luisterde. En ze drong dat onderwijs in en ze at dat onderwijs op. Wat een voorrecht dat de Heer zo binnenkwam en dat zij aan zijn voeten mocht zitten. Bevaart u het ook als een voorrecht? Als de Heer zo komt met zijn woord, en eet je het woord ook op en drink je het woord ook in je persoonlijke leven, als zijnde de woorden van het leven en het wateren van het leven, voortvloeiend vanuit zijn mond. Bij Maria was het zo. Er zijn niet veel woorden bekend die Maria gesproken heeft. Maar je merkt het aan heel haar leven en haar levenshouding. Ze heeft de Heere hartelijk lief. Ze kan de Heere niet missen. Het is een vrouw die wederom geboren is. Die door het geloof aan de Heer Jezus verbonden is. En dan hoeven we geen blauwdruk neer te leggen en te zeggen, het is zus of zo gegaan. De mensen hebben een eigen karakter. We zitten vanavond met meerdere mensen bij elkaar. En het vormt een gemeente. Maar elk mens is uniek en heeft zijn eigen karakter. Dat geldt vanavond ook en daarom geen blauwdruk. In de hoofdlijnen herkennen Gods kinderen elkaar. In de uitwerking is de Heer vrij. Als het gaat om ellende, verlossing, dankbaarheid, zal er niet één kind van God zijn die zal zeggen van ja, maar dit is onbijbels. Dus de sprake zoals je die uitgaat van de catechismus. Maar een sprake die je ook leest of een gang die je ook leest in de Bijbel. De Romeinenbrief, ellende, verlossing, dankbaarheid. De geschiedenis van de verloren zoon, ellende, verlossing, dankbaarheid. Die drie slag die zie je voortdurend terug door heel de Bijbel heen. Catechismus spreekt het na. En hoe dat bij Maria gegaan is, dat weten we niet, dat doet er ook niet. Het is gebeurd. Zij is wederom geboren. Zij heeft de Heere leren kennen in haar leven. En ze heeft de Heere zo leren kennen, dat ze een hartelijke liefde heeft gekregen voor de Heer Jezus. Waarom? Omdat hij haar eerst zo lief heeft gehad. Dat hij haar leven is binnengekomen. En dat hij zijn liefde heeft geschonken. Zijn liefde heeft doen ervaren. En tegen haar heeft gezegd, met welke woorden dan ook, Maria, ik voor u, dat jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zo zittend aan de voeten van Jezus, heeft ze onderwijs gekregen van hem. En dat heeft een wederliefde gegeven naar hem toe. Een liefde die terugkeerde naar hem. Als liefde van één kant komt, in een huwelijk is niet best. In een vriendschap is niet best. Maar als het goed is, als er liefde is, dan komt dat van twee kanten. En nou hier bij de Heer Jezus, hij was de eerste in haar leven. En het kan niet anders dat als die liefde je hart raakt, een intrede doet in je leven, je mag die liefde door het geloof ervaren, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde, dan kan het niet anders. Of er is een liefde terug naar de Heer Jezus toe. Nou, leg je leven er maar naast vanavond, welke achtergrond je ook hebt. Is dat in je leven ook zo? En ik zit vanavond naast u, het geldt ook voor mezelf. Strooi de dingen niet over u uit, maar de boodschap geldt ook mij. Hebben we de Heer Jezus hartelijk lief. Bij Maria is het echt een harte zaak. Hoe weet ik dat? Nou, ik kijk weer naar dat flesje. Ze heeft de hals eraf gebroken en ze heeft de hele inhoud heeft ze leeggegoten over het hoofd van de Heer Jezus. En dat druipt zo naar beneden toe. Wat was dat voor zalf? Dat weten de discipelen straks wel. Hele dure zalf. Hele dure olie. Gemaakt van een bepaalde plant. En de discipelen zullen het zeggen. 300 penningen. Hoeveel was dat ongeveer? Een jaarloon. Als je dat op je in laat werken, dan gooit dat flesje leeg. Een jaarloon. Eigenlijk best te begrijpen dat de discipelen straks zeggen tegen de Heer Jezus, wat is dat voor verkwisting? Je moet een jaar werken voor je centen. En binnen een paar seconden is dat flesje bij van Maria leeg over uw hoofd. Wat een verkwisting. Geef de discipelen eens ongelijk. En toch Maria doet het. U al, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat ten diepste niet om die olie. Het gaat ten diepste niet om die zalf. Maar wat leeft er nou in haar hart? U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. U heeft mij gegrepen, u heeft mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door uw raad. En u zult me opnemen in uw heerlijkheid. Of zoals die dichter dat zong, u al mijn liefde waardig schat, omdat u mijn rechterhand wou vatten. U de eerste, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nog een vraag. Maria giet dat flesje leeg. Waarom? Nou, zegt u, dat heb je net gezegd, komt voort vanuit de liefde. Maar wat raakt Maria dan zo? Nou, de verklaring hoeven we niet te zoeken. Want die verklaring geeft de Heer Jezus zelf. In het vers dat ik u voorlas, het 12e vers, zegt Jezus het gaat verklaren naar zijn discipelen toe, Dan zegt hij, want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Dus Maria heeft rekening gehouden met het sterven en de begrafenis van de Heer Jezus. Waar heeft ze dat geleerd? Ja, dat kan maar op één plek. En dat is aan zijn voeten. Wij weten niet wat voor onderwijs de Heer Jezus gegeven heeft als Maria aan de voeten van de Heer Jezus zit. Maar dit heeft hij in ieder geval gezegd. Maria, ik ga lijden en ik ga sterven. En ik ga begraven worden. En ik doe het allemaal in jouw plaats. Ik doe het ten behoeve van jou. Zou ik het niet doen, Maria, dan zul je zelf moeten sterven in de zin van voor God moeten verschijnen, maar dan is het voor eeuwig te laat. Dan kun je niet bekeerd worden, kun je niet zalig worden, kun je niet in de hemel komen. Daarom is het zo noodzakelijk, Maria, dat ik de schuld die je hebt, dat ik die betaal. En de zonde die je hebt, dat ik die verzoen. En daarvoor ga ik de dood in. En ik ga de straf dragen. En ik zal begraven worden. Nou, die boodschap is bij Maria niet het ene oor ingegaan en het andere weer uit. Het heeft Maria geraakt tot in het diepst van haar hart. Daarom heeft zij de Heer Jezus zo lief. Hij geeft zichzelf. Hij geeft alles van zichzelf. Hij geeft zijn eigen bloed. Hij geeft zijn eigen leven. Ik voor u. Nou, mag Jezus dan die nardes hebben? Mag Jezus dan alsjeblieft een jaarloon hebben? Mag Jezus dan mijn hart hebben? Jezus, uw verzoenend lijden en uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Dus wat Maria hier doet, is als het ware zeggen, of ik er nou straks bij kan, als de Heer Jezus gestorven is, en of ik dan mee kan helpen, met, dat weet ik niet exact. Maar deze zalf is bestemd voor de begrafenis van de Heer Jezus. En of ik er nou straks aan bij kan dragen of niet, ik giet het nou alvast over zijn hoofd uit. Dat is de betekenis die de Heer Jezus er zelf aan geeft. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Zij aanvaardt de Heer Jezus door het geloof met geopende ogen. Door de Heilige Geest als haar zaligmaker. Nou, wat is Jezus u waard? Wat is Jezus jou waard? En wat is Jezus mij waard? Hebben wij de Heer Jezus ook zo hartelijk lief? Tegen die achtergrond, ik voor u, daar jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven, heenlevend na Goede Vrijdag, heen levend naar Pasen. Wat is het een wonder, Heere, dat u wilde omzien naar zo'n mens als dat ik ben? Of leef ik nog steeds voor eigen rekening? En niet verbonden aan deze zalig maken. Terwijl de zaligheid zo dichtbij is. En de Heere laat verkondigen dat hij geen lust heeft in je ondergang. Geen lust heeft in je eeuwige dood. Maar zegt, wenk je naar mij toe en word behouden. Of mag het wezen zoals bij Maria. Dat je hem mag erkennen door het geloof. Als zaligmaker. En misschien wel met knikkende knieën. En misschien wel met een bevend hart. Het kan heel onderscheiden liggen. Maar als jouw zaligmaker. Niet alleen anderen. Maar ook mij. Door genade. Dat wordt je niet door iedereen in dank afgenomen. Maria in ieder geval niet. Want er blijken mensen te zijn, en die mensen die nemen Maria ontzettend kwalijk. Het zijn zijn discipelen. Daarom geminachterliefde, er was tweede. En zijn discipelen dat ziende namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zal of wat kunnen duur verkocht en de penning in de armen gegeven worden. Ik zei zojuist, best te begrijpen van de discipelen. Een jaarloon, zomaar in één keer over het hoofd van de Heer Jezus gegoten. Kan je die mannen toch geen ongelijk ingeven? Ik bedoel het echt in alle eerbied, maar er zijn soms mensen die zeggen van, nou, die vrouw of die man heeft een gat in zijn haar of zijn hand, die smijt met geld. Nou, dit lijkt bijna hetzelfde. Een jaar lang zomaar in enkele seconden weg. Als je het zo interpreteert. En de discipelen interpreteren het zo. Wat een verkwisting. Dat geld op een veel betere manier besteed kunnen worden. Er zijn zoveel arme mensen in de maatschappij. Zoveel arme mensen die aan de kant van de weg zitten. Dat geld wat beter verdeeld kunnen worden om de arme mensen, maar niet in één keer zo. Hup, flesje leeg over. Notabene een jaarloon. Hoeveel mensen had je daar niet mee kunnen helpen? Ik zeg, misschien wel te begrijpen. Weet u wie ermee begint met deze opmerking? Johannes 12. Judas. Die wordt met name genoemd, Judas. Hij is degene die als eerste zegt, wat een verkwisting. En dan staat er, zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iscariot, die hem verraden zou. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? Ah, dat is toch aardig van Judas. Dan blijkt die man toch nog een beetje bloed om zijn hart te hebben. Want hij heeft dan toch maar oog voor de armen. Altijd een negatief beeld over die Judas, maar nou iets sympathieks. Ja, dat lijkt zo. Maar er staat, en dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Judas droeg de portemonnee van de Heer Jezus en van de discipelen. Nou, als je de portemonnee van iemand draagt, je beheert het geld van iemand, dan geniet je een vertrouwenspositie. Je gaat je geld niet aan iemand geven van wie je denkt, gaat hij er op een eerlijke manier mee om. De discipelen die hebben echt gedacht, die Judas die is te vertrouwen. Een aardige man. Dat is een goede discipel. Dat is een fijne vent om mee om te gaan. Laat Judas maar voor de penningen zorg dragen. Voor de centen. Als er uitgaven zijn, Judas, de beurs, open die beurs maar, geef maar uit. En als er inkomsten zijn, we vertrouwen het Judas helemaal toe. Straks zal er ook niemand wezen die zal zeggen, als de Heer Jezus zegt, één van u zal mij verraden, dan zal er niemand van de discipelen zijn die zal zeggen van, oh, maar dat weten we wel. Dat is Judas natuurlijk, die hebben we altijd al gewantrouwd. Nee, dan zeggen ze, ben ik het Here? Niemand die in eerste instantie aan Judas heeft gedacht. Maar Jezus kijkt dwars door het hart van Judas heen. En Jezus weet wat er leeft in het hart van Judas. En ook hoe zijn daden zijn. Want, zo staat er, Judas was een dief. Hij haalde wel eens wat geld uit die portemonnee. En stak die in zijn eigen portemonnee. Zo ging Judas met het geld om. Kon hem die arme mensen schelen? Niks. Hij wilde zichzelf verrijken. Je kunt je voor mensen mooier voordoen dan dat je bent. Maar Jezus kijkt dwars door je heen. En dat is een aangrijpende boodschap, ook vanavond. Als Judas degene is die begint, we zouden vandaag zeggen, een kerkmens, keurig kerkmens, niemand die zou zeggen van, hij is het. Hoe is het vanavond met ons gesteld? Dicht bij Jezus. 3 jaar onderwijsgenoten van de Heer Jezus. 3 jaar zijn wonderen gezien. Dode opwekkingen meegemaakt. Gezien dat die ernstig zieke mensen genas. Maar uiteindelijk viel Jezus tegen. Waarom? Omdat Judas dacht, Jezus volgen, daar word je beter van. Het gaat heen naar een koninkrijk en wij krijgen dan ook een plekje in dat koninkrijk als minister. Daar word je beter van. Natuurlijk geven ze mij die beurs. Maar toen bleek dat het juist de andere kant op ging. Niet van daar word je beter van. Maar als er iemand achter mij wil komen die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en ja, maar dat, zo wil ik het niet. En zo hoeft het niet. En als het heen gaat naar het einde van het leven van de Heer Jezus. Dat leven van de Heer Jezus, dat wordt 1 grote mislukking. In plaats van koningschap wordt hij gekruisigd. Missie mislukt. Ja, maar bij zo 1 wil ik niet horen. Ik wil juist omhoog. Ik wil niet naar beneden. Ik wil de ondergang niet in. En daarom, het hart van Judas was niet betrokken op de Heer Jezus. Hij wilde wel de gunsten, maar degene die de gunsten verleende, die wilde die ten diepste niet, als het ging om de weg die hij ging. Dat kan vanavond ook zo gemeend. Zeg niet te snel, Judas is ver weg. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Toch gij lieden, maar u, wie zegt u dat ik ben? Wie ben ik voor u? Wie ben ik voor jou? Ook als het gaat om de weg van mijn vernedering. Achter mij aankomend. Ben je ook zo van dat groeiende christendom omhoog? Of is het dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt om niet. Jezus alleen en anders geen. En een streep door mijn naam heen. En uitroeptekens achter Jezus naam. Zo dicht bij Jezus, jonge mensen. Zo dicht bij Jezus, jullie ook. Onder de prediking elke zondag. Op de catechisatie. Op school, zo dicht bij Jezus. En toch verloren, dat zou toch vreselijk zijn. Dan zeg je, maar die andere discipelen, ja, ze spreken Judas na. Want ze zeggen het allemaal, ze zeggen allemaal. Waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Hoe zit dat bij die andere discipelen dan? Hebben die de Heer Jezus niet hartelijk lief? Ze hebben hem hartelijk lief. Weet u wat alleen blijkt uit deze geschiedenis? Dat er mensen zijn die onderwijs krijgen. En in alle eerbied gezegd, echt in alle eerbied gezegd, maar dat het kwartje bij de een eerder valt dan bij de ander. En dat de een dieper inzicht krijgt dan de ander. En de discipelen gaan allemaal leren wat Maria ook geleerd heeft. Maar Maria heeft het eerder geleerd dan wat de discipelen gaan leren. Namelijk, zo werd het wel gezegd, en misschien dat u begrijpt als ik het, wat ik bedoel als ik het zo zeg. Als het gaat om het priesterlijke werk van de Heer Jezus, Hij is de priester, de hoge priester. Degene die tegelijkertijd is het lam van God. Hij gaat zichzelf geven. Dat hebben de discipelen vaak een verkeerd beeld ervan gehad. Dat hebben de discipelen vaak gedacht van Petrus bijvoorbeeld. Al zullen ze u allemaal verraden of verloochenen, ik niet. Wat moest Petrus erachter komen? Terwijl hij wat strijdt voor de Heer Jezus vanuit de liefde van zijn hart. Maar wat moest Petrus erachter komen? Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat waarachtig geloof was zeker in de harten van de discipelen, van die 11. Alleen Maria heeft dieper inzicht hier dan die andere discipelen. En ze zeggen, Judas heeft eigenlijk wel gelijk. Terwijl die 11 de Heer Jezus niet kunnen missen. En ondanks al de zonden van die 11. Zo kan het vandaag ook zijn in een gemeente. Dat er mensen zijn die onderwijs van de Heer krijgen. En die dat onderwijs ook mogen doorgeven in het midden van de gemeente. En dan krijgt de een soms dieper inzicht dan de ander. Denk aan mijn eigen jeugd. In Wannersveen. Dat ik soms bij kinderen van God terecht kwam. Bij mensen die de Heere mochten lief hebben. En dat ik als jongen met vermaak. En ook met, ja, schaamte. Maar ook met vermaak. Het onderwijs ontving waarvan ik dacht. Wat hebben die mensen een inzicht gekregen. Petrus zegt niet voor niks. Wast dan op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Er is opwas in de genade. Er is meer bij de Heer te verkrijgen. En dat moeten de discipelen ook leren. Net als dat Maria dat geleerd heeft. En ze moeten leren dat er een groot kruis door hun leven heen gaat. En dat ze niet steunen leren steunen op hun werken. En dat ze niet leren steunen op hun slagvaardigheid. Zoals Petrus straks met het zwaard. Het zwaard moet in de scheden. Ik heb de pers alleen getreden. En geen van de volken was met mij. Ik ben een volkomen zaligmaker. Discipelen, dat moeten jullie allemaal leren. Ga je ook leren. En Maria heeft het hier ook mogen leren. En die mensen in Haastrecht en in Ede, dus ook over mezelf, moeten het ook leren. Voor het eerst en steeds weer en steeds meer. Opdat het zal zijn, hij moet wassen en ik minder worden. Ondertussen staat Maria daar. En allemaal mensen die zich, die haar raar vinden. Vreemd. En mensen die zeggen van, hoe kan je dit nou doen? En Heer Jezus, hoe kunt u dit nou toelaten? Zonde van het geld. Zonde. Betekent dat? Doel gemist. Dat geld heeft zijn doel gemist. Dat had naar de armen gemoeten. Maria, wat ben je een verkwistend mens. En Heer Jezus, hoe kunt u dat nou toelaten? Daar staat ze. Nou, dan kun je staan in je eentje op school. Dan kun je staan in je eentje op je werk. Of dan ben je in je eentje in het gezin. Die gezinnen zijn er. Zeker ook als mensen pas tot bekering gekomen zijn. En dan doe ik echt op mensen die uit de wereld komen. Ik heb zo voor ogen in gedachten. Mensen die ik ken, pas tot bekering gekomen. En dan staan ze er in de eentje. En de rest, die spot er een beetje mee. Of die een dwaasheid. Zelfs godsdienstige mensen, die zijn helemaal niet doorvloeien hoor. Wie moet nou voor je opnemen? Jezus. Hij neemt het op. Voor wie? Voor Maria. Hij neemt het op voor zijn eigen werk. En hij bestraft de discipelen. Jezus toont zijn liefde. Maar Jezus, zulk verstaande, zeide tot hen: waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gevraagd. Want de armen hebt u altijd met u, maar mij hebt u niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft. Heel kort gemeente, als het gaat om die derde gedachte. Die aanvaarde liefde. Want we hebben al gezegd, Jezus legt het zelf uit aan zijn discipelen. Hij zegt, als ze deze zelf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Dat geldt voor jullie ook, broeders. En dat moeten jullie ook leren. Ze heeft rekening gehouden met mijn lijden en met mijn sterven. En dat ze er zelf niks aan toe kon doen. Dat is een les ook voor jullie. Maar als het nou gaat om deze vrouw, waarom doen jullie deze vrouw nou moeite aan? Liefdevol, hè? Hij zegt niet, wat doen jullie mij een moeite aan? Wat maken jullie mij lastig? Jullie vullen mijn lijdensbeker, dat is ook zo. De discipelen vullen de lijdensbeker. Dat is een verkwisting, dat geld zo in één keer over het hoofd van de... Is Jezus dat dan niet waard? Jezus geeft toch ook zijn ziel voor die 11 discipelen? En zeggen die 11 discipelen dan zonde van het geld? Geldt het voor die discipelen dan niet, u al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten? In hun beleving zijn ze zover nog niet. Nou, de Heer legt de vinger bij de zere plek. En hij zegt, zo kijken jullie waarschijnlijk tegen mij aan. Maar ik wil het voor die vrouw opnemen. Ik wil het voor Maria opnemen. Wat doen jullie deze vrouw een moeite aan? Dat is een zegen als Jezus het zo voor je opneemt. Als je bevestiging mag vinden vanuit het woord van God, dat de Heer zo spreekt en werkt, ook persoonlijk in je hart en in je leven. Dat de Heer laat blijken dat hij van je af weet. Al zouden alle mensen zeggen, je hoort erbij, maar Jezus zegt, ik weet er niet van. Dan is Jezus woord doorslaggevend. En al zouden alle mensen zeggen, je hoort er niet bij. En je bent verkwistend bezig, maar Jezus zegt, ik weet ervan. Dan is het woord van Jezus doorslaggevend. En sta je altijd in de meerderheid. Eén mens met God is altijd in de meerderheid. Al heb je 11 kinderen van God tegen je. En je staat daar in je eentje. Maar Maria staat in haar voordeel. Want Jezus neemt het voor Maria op. Jezus houdt een pleidooi voor Maria. Jezus zegt, blijf met je handen van mijn kind af. Niet omdat ze zo goed is in zichzelf. Ze heeft wel een goed werk gedaan. Een goed werk aan mij. Maar het gaat uiteindelijk niet om haar. Het gaat om wat ze gedaan heeft. En wat is dat dan? Het gaat om mijn begrafenis. Het gaat om mijn sterven. Het gaat om mijn lijden. Het gaat alles om mij. En in dat opzicht, ze heeft een goed werk aan mij gevraagd. De armen hebben jullie altijd met je. Mij niet. Zometeen ga ik sterven. En ja, jullie beseffen het niet. Ik zal opstaan. En ik zal ten hemel varen. Maar dan ben ik qua lichaam niet meer bij jullie op deze aarde. De armen hou je altijd op deze. Zorg goed voor je armen. Zorg goed voor de arme mens. Gaat vandaag trouwens ook. arme mensen, als je weet dat er arme mensen zijn, zorg goed voor ze. Ook in de gemeente. Zeg niet van nou, daar hebben we een diaconie voor. Of die kunnen mooi naar de voedselbank. Als je wat hebt uit te delen, deel het maar uit. Vanuit de overvloed die de Heer je geschonken heeft. De armen heb je altijd bij je. Eén ding is nodig. Maar je hebt je niet altijd bij je, lichamelijk. Geestelijk wel. Ik heb mezelf gegeven, want als zij deze zelf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Zit er toch niet wat rooms in? Dat er toch iets van de mens bij moet of zo? Nee, dat bedoelt de zaligmaker echt niet. Maar hij ziet op zijn eigen werk. De vrucht komt openbaar. Als de Heer werkt in Haastrecht, komt de vrucht openbaar. En kan het zijn dat andere geslachten, zoals ik bijvoorbeeld terugkijk naar de periode van mijn jeugd in Wannesveen, waar ik mensen ontmoeten mocht die de Heer mochten vrezen, die zal ik niet vergeten. Dat blijft bij je. En dat gaat niet om die mensen. Die mensen hartelijk lief, al zijn ze er niet meer. Maar het waren heenwijzers naar de zaligmaker toe. Heenwijzers naar de Christus der schriften toe. Heenwijzers naar de bron van zaligheid toe. En zo worden ze genoemd als getuigen. Getuigen van Jezus. En hij neemt het voor ze op. Gelukkig. Gelukkig mens als dat zo is. Als Jezus je helemaal in zijn hoede neemt. En Jezus, als Jezus je helemaal in zijn bescherming houdt. Zoals Paulus zegt, en daar eindigen we mee. In Romeinen 8. Dat prachtige zegenlied. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Onbegrijpelijk. Wie ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook zit. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Of discipelen des Heren? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het 7e van 25. Thank you. Eindigen met dankzegging. Heere, wilt u de naprediker aan de toepasser zijn van uw eigen woord. Alles wat van ons was wegnemen en alles wat van u was met uw zegen achtervolgen. En wilt u wonderen doen, Heere, ook onder dit dak. En ook in de huizen waar de gemeenteleden verbonden zijn en mee luisteren en wellicht kijken. Wilt u onbekeerde mensen zo bekeren tot u. En om zo te zeggen ook eerlijkmakende genade schenken. Dat het er werkelijk om gaat, Jezus alleen en anders geen. En als we als een Judas zijn, dat is vreselijk. Maar ontdek ons eraan, Heere. Als het niet is, hij moet wassen en ik minder worden. Maar ik wil juist omhoog. En daarom, zo net kerkmens in de kerk, maar uiteindelijk buiten de zaligmaker kunnen leven. Dan vragen we, ontdek ons eraan, opdat we ermee terecht mogen komen aan uw voeten, voordat het te laat is. En wilt u al uw discipelen ook in haast terecht gedenken, onderscheiden in de levenswegen, ook in geestelijk opzicht. We mogen er ook zijn, heren, die mogen onderwijzen. En boven alles uw onderwijs, zoals de psalmist dat zegt, onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Mogen de Maria's zijn, die niet hoog van de toren blazen, maar die hoog en groot van u mogen spreken. En die de rechtvaardiging van de goddelozen mogen leren kennen. En die daar juist hun vrede in leren vinden. En dat voor al uw kinderen gelden zal. Meer en meer. Hij moet wassen. Ik minder worden. Heb dank dat u dit evangelie laat verkondigen. Tot op de dag van vandaag. Evangelie, goede blijde boodschap. Tegen de zwarte achtergrond van ons bestaan. Verzoen al het onze en zegen het u. We gaan met ons mee naar onze huizen. Breng ons daar veilig en behouden aan. Gedenk ons de week die we in mochten gaan. Ook als onze jonge mensen, kinderen wellicht vakantie hebben. Behoed, bewaar en spaar. En wilt u gedachtig wezen, heren? Als we werk hebben te verrichten. Of als we werkeloos zijn, om welke reden dan ook. Ontferm u en breng de gemeente in de komende rustdag weer samen. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 138 vers 3 is onze slotzang. 138, het derde vers.
Thank you.
Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen. 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 Zegen.